Goedemorgen en hartelijk welkom op deze lentezondag bij Hour of Power. Ik vind het geweldig dat zoveel mensen kijken. En ik vertel het nog maar eens een keer dat over deze hele aardbol 40 miljoen mensen de uitzending van vandaag zullen volgen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En ook bijzonder de mensen die over hun geloof en over hun leven vertellen bij Hour of Power. Zoals dominee Treaty, die een heel bijzondere man is. Op 16 jaar was hij totaal verslaafd aan de drugs, rand van de afgrond. Kreeg een dodelijke ziekte vanwege zijn verslaving. En nu, je zult zien, het is een wonderlijke man, is hij predikant van een van de grootste kerken in Seattle. En natuurlijk gaat zijn hart uit naar mensen die in de problemen zitten. Nou, en dan in Hour of Power Nederland, dokter Ali Hoek van Koten. Ze schreef 6 boeken, onder andere over verliefd zijn en seksualiteit. Maar ze is een expert als het gaat om het menselijk lichaam. Ali, wat schiet jou te binnen als ik zeg goedemorgen over het menselijk lichaam, wat bijzonder is?
Nou, ja, wat me als eerste nou te binnen schiet is bijvoorbeeld dat je bloed 1 keer de 3 maanden volledig vervest wordt. Zoals jij hier zit, heb je totaal ander bloed dat je de afgelopen zomer had. Het is bijna al 2 keer, misschien wel 3 keer bijna al vervest. Hè? We hebben bijvoorbeeld, worden er per seconde 2,5 miljoen oude rode bloedcellen opgeruimd. Want rode bloedcellen kunnen niet langer leven dan 100 tot 120 dagen. En die worden opgeruimd. Dus moet je ook per seconde 2,5 miljoen nieuwe rode bloedcellen maken. En
heb
je
per seconde?
Per seconde.
Nou, laten we het daar straks eens over hebben, want dat gaat een bolletje te boven. Ja. Wij gaan naar de Crystal Cathedral, waar onder andere ook zanger Ken Miedema zal zingen. Ik wens iedereen een hele goede dienst toe.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power with Robert Schuller.
Welcome to the Crystal Cathedral. My name is Robert Schuller. My father, Robert Schuller, is going to be interviewing our guest this morning. My wife, Donna, is going to be reading the scriptures. And we're glad you're here to participate in this opportunity for us to feel the Holy Spirit of God's presence in our lives and to witness the healing power that He has to make a difference. And so would you please reach out right now and shake hands with those who are standing next to you, behind you, and say, God loves you, and so do I. You please join me for prayer. We thank you, Lord, for what you're doing right now in the lives of every single human being. We thank you for the person's hand that we're holding to our right and to our left. And so bless us, every single one of us, this very moment, that we might feel your spirit in our lives. Amen.
be seated. This morning's scripture reading is taken from the book of Hebrews, selected passages. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which were seen were not made of things which are visible. Without faith, it is impossible to please God. For those who come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, prepared an ark for the saving of his household. By faith, Abraham obeyed when he was called, and he went out, not knowing where he was going. By faith, Moses, choosing to suffer affliction with the people of God, forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. And he passed through the Red Sea as if by dry land. So, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and let us run with endurance the race that is set before us, looking upon Jesus, the author and the finisher of our faith. This is the word of God.
Yesterday, they got me an early copy of your book, How to Be Your Best When You Feel Your Worst. Terrific. I could write a book on that.
That's a good idea.
Yeah.
You should try that book writing thing.
Your story is phenomenal. You were not born in a Christian family.
No. Raised in the Pacific Northwest. You know, typical secular family. Go to work. Try to pay the bills. But I think for many of us teenagers in that baby boomer age, we thought there must be something more. I need a purpose. I need fulfillment. I need something more. And so we began to search for it, and I ended up with the alcohol and the drugs and that whole world.
At what age did you start?
Well, it started at 13, 14. By the time I was 16, you know, we were using all types of drugs and needles, and so by the time I was 18 and 19, I was getting in trouble with the law and all of the problems that come along with drug use.
Then how did you switch courses?
Yeah, well, at 19, the state probation department said, you have two choices, prison or rehab center. I said, let's pray about that.
And you use the word pray?
No, not really.
No, I didn't think so.
But we ended up in a rehab center, where I met a Christian man named Julius Young. Julius became my spiritual father. I was born again at that time, and everything changed. A purpose, vision, everything about my life was different from then on.
You went to school?
Went to Bible school in Seattle, met my wife Wendy, who was the daughter of a Methodist pastor. And when she called Mom and said, I've met my husband, but we can't date yet because he's in a drug rehabilitation center. You know, mother was not encouraged, but they later believed in me, and we were married and started Christian Faith Center together. She was 22. I was 24. You were building the Crystal Cathedral.
How did
and
you know?
We were birthing a new church. But we would watch you on television, and we had been inspired. I always loved Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind, because I knew I had to change my thinking as well as my relationship with God. So I would see you, hear about possibility thinking. If they can do it at Crystal Cathedral, we can do it in Seattle. A few months ago, we moved into a 5,000-seat sanctuary.
Wow.
And I would say your ministry has a part of building that church in the Northwest.
Oh, thank you. Thank you.
Wonderful.
And I'm told that your church today is the largest church in Seattle.
Yes, we'll have about 9,000 people in services this week. And Wendy is there preaching right now. Our congregation prays for me to leave so she can preach more.
Fabulous. Tell me, something happened pretty badly to you.
Yeah. Along the way, we're building a new sanctuary, and I had to do a medical exam for life insurance, and they failed me. And I said, you can't fail me. I'm the pastor. I'm healthy. Don't drink. Don't smoke. Don't chew. Don't date the girls that do. But I had contracted hepatitis C as a young drug user. And so now it had grown, and cirrhosis of the liver. My liver was failing. And they said, you will die young. At first, you know, that's a shock. It's hard to build a new sanctuary when you're dying. So I didn't want to announce to the church, I have hepatitis C. So I told the elders, let's pray, let's believe God. You know, Proverbs 18:9, Amplified Bible, use every endeavor to heal yourself, lest you are brother to those who commit suicide. So I said, we're going to fight it with our faith, our prayer. God's going to heal. We'll use medicine. We'll use a better diet. We'll use everything we can to overcome this hepatitis C. And I started 11 months of chemotherapy. So every day.
Did you lose your hair?
Yeah, hair's falling out. The red was gone. You think I'm white now. I was so white on chemotherapy, I was transparent. And shots, you know, and the pills and the visits to the doctor every week. But after a few months, I cleared the virus. And I said to the church, you've noticed I've lost weight. Hair's falling out. Well, it's not just, you know, I'm getting old. It's chemotherapy. And, of course, the church was shocked. But they prayed. They stood with us. 11 months, we cleared it, overcame, got my hair back, got my youth back, and we got the sanctuary built, and you can be your best when you feel your worst.
Oh, that's terrific.
Yeah.
And I don't think the church would be what it is today, so strong, so alive, so large, if the people hadn't had their faith shaped so powerfully. And they got it shaped when they saw the pastor without hair on his head.
Yeah, there was a few bad days there. But I think we all learn in the midst of that greatest challenge, at the end of ourselves. Paul said, I glory in my weakness, because when I am weak, that's when I'm strong. And as you teach, Dr. Schuller, that's just not a nice idea in the scripture.
Oh, no.
That's true.
It's true.
That's life.
And without faith,
we live on that stuff.
Yeah, without faith, it's impossible to please God.
Yeah, we walk by faith. And that's so much more than just a religious concept. It's the reality of our lives.
Yes. So what do you think about, why are bad things happening to good people? A lot of people are listening to you right here and now, and they are in tough spots.
Yeah.
You've been through it tougher than most people.
Well, I think sometimes we forget God forgives and cleanses us from all of our sin. But at times we live with our consequences, don't we? And that was me. Using drugs and needles, I'd contracted hepatitis C, never knew it. So I had to deal with those consequences. But then he strengthens us. He empowers us. He enables us to overcome those things. The other thing, we just live in a world that has evil. And whether it's disasters and weather problems or wars and evil people, we have to deal with those things. We can't deny or ignore those things. But even then, God enables us. So I think when the apostle said, let's glory in our weaknesses, he was encouraging us, no matter what we're facing, the storm, the war, the disease, greater is he that's in us than he that's in the world.
Wow. Casey Tree, thank you.
Thank you.
God loves you, and so do I.
Thank you. Amen.
Thank you. Now it's my pleasure to welcome back to the Crystal Cathedral the one and only Ken Miedema.
This is a song that you get to help sing. You get to sing two words in this song. The words are, rise up. Say them with me. Here we go. Rise up. Oh, you're wonderful. Now, the thing is, everybody knows that you sing better when your body is involved, right? Say right. Okay. So when you sing rise up, I want to ask you to rise up. Just put those hands right up there as high as they'll go. Are you ready? I will count you in. One, two, three. You'll know when it's your turn. Here we go. Mama used to read me a story from the Bible about a beggar man who lay by the healing stream. Poor man had nobody to take him to the water. Broken body, broken heart, and broken dreams. Along came Mr. Jesus, strolling up beside him. All at once, they were having this little talk. When the talk was over, Jesus put his hand out and said, rise up, brother. Pick up your bed and walk. Yeah. One, two, three.
Rise up.
Rise up.
The place
where you've been lying.
Rise up.
Rise up. And let me take your hand.
Rise up.
Rise up. Walk this road together.
Rise up.
And lean on me and I will help.
Changes,
everything stays the same. Who's gonna come to me? Who's gonna visit me? Who's gonna help me rise? All of this bed of constant shame. Can you see me lying in the prison of my struggle, trying hard to find the healing stream? I may look together, but underneath my cover, there beats a broken heart with broken dreams. I guess Mr. Jesus comes strolling up beside me, sitting down to have a little talk. Ha! Wouldn't that be something to hear old Jesus saying to me, rise up, brother, come let me help you. Let me take your hand.
Rise up,
and we'll walk this road together.
Rise up,
and lean on me, and I will help you to stand. One, two, three.
Rise up,
in the place where you've been lying.
Rise up,
and let me take your hand.
Rise up,
and we'll walk this road together.
Rise up,
in that place you've been lying.
Rise up,
I will help.
Ja, wat geweldig hoe Ken Miedema, die blinde zanger van Nederlandse afkomst, zo de kerk mee kan krijgen. En als je denkt dat de kerk saai is, dan heb je nu net gezien dat dat zeker niet zo is. Ik moet ook even denken aan de toespraak van dominee Schuller zometeen, als hij gaat praten over eerst geloven en dan zien. Wat prachtig dat Ken Miedema, toen hij daar zat, geloofde dat iedereen ging doen wat hij vroeg. Nou, we hebben vanmorgen een bijzondere gast bij Hour of Power. Het is dokter Ali Hoek van Koten. Zij is schrijfster van een vijftal boeken. En dat gaat met name over seksualiteit, over verliefdheid, over omgaan met elkaar. Ze is docenten aan de Hogeschool in Ede. En Ali, goedemorgen, hartelijk welkom.
Goedemorgen, Jan.
Fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
Wat vind je leuke artsen zijn of jongelui? Bij te brengen.
Toen ik arts werd, toen vond ik het natuurlijk leuk om met ziekenhuis te werken, om met zieke mensen bezig te zijn. Daar lag echt mijn hart. Maar ik ben getrouwd, we hebben kinderen gekregen en zo ben ik eigenlijk in het onderwijs terechtgekomen. En ik moet zeggen dat ik dat heel erg leuk vind om te vertellen aan jonge mensen hoe mooi het menselijk lichaam in elkaar zit. Als je alleen al bijvoorbeeld denkt dat je ogen het hoogst in je lichaam zitten, zodat je dus het meest ver kunt kijken. He, en ja, ieder mens heeft twee ogen, een neus en een mond. Maar er zijn allemaal van die hele kleine verschilletjes, zodat iedereen een eigen gezicht heeft. En zodat we elkaar ook kunnen herkennen. Stel je voor dat we allemaal precies hetzelfde waren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar nieren. He, ieder nier heeft wel 1 miljoen filtertjes. En een nier doet niets anders dan dag en nacht ons bloed filteren. Door die 2 miljoen filtertjes in totaal. En je kunt een nier op één hand houden. En dan denk ik wel eens, alle geleerden in de hele wereld zijn nog niet in staat om één zo'n niertje na te maken, terwijl ze het voorbeeld al hebben. En dan denk je, ja, hoe zouden die dingen dan vanzelf kunnen ontstaan? Ik kan er gewoon niet bij. Maar ik vind het geweldig leuk om te vertellen hoe mooi het menselijk lichaam in elkaar zit. Als je alleen bijvoorbeeld al kijkt naar je hart, hè, het hart dat pompt per dag, als je alleen rustig stil op de bank zit, 7000 liter bloed rond. En als je je handen in elkaar houdt zo, dan weet je ook hoe groot je hart is. Dan moet jij eens met je hand dit gaan doen. Na 10 minuten ben je al moe. Maar je hart is al begonnen te kloppen toen je moeder 10 dagen over tijd was. En nu pompt je hart 7000 liter bloed per dag rond. En we hebben in totaal 95.000 kilometer bloedvaten. Het zijn de grote slagaders, het zijn de aders en de haarvaatjes. Maar er is in totaal dus inderdaad 95.000 kilometer bloedvaten. En we hebben 60 biljoen cellen, dat is dus 60 met 12 nullen. En al die bloedvaten moeten ervoor zorgen dat al die cellen zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Ja, het is gewoon fantastisch als je ziet hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar ook als je alleen al naar je hersenen kijkt, hè, dat vind ik echt een supercomputer. Want ik kan tegen jou zeggen, waar was je vorig jaar op vakantie? Ja, dan springt het er gewoon in. Terwijl bij een gewone computer, dan moet je dat eerst eigenlijk intikken. Hè, en via de zintuigen komen er heel veel prikkels in ons lichaam. Hè. Je zou er werkelijk helemaal gek van worden als je dat allemaal bewust zou worden. En gelukkig hebben we een heel ingenieus apparaatje in onze hersenen, dat heet de thalamus. En die zeeft alle prikkels eruit die we niet nodig hebben. Want je kunt het wel door laten gaan. Als ik tegen jou zeg, voel je hoe je voeten in de schoenen zitten? Ja. Dan voel je ze nu zitten. Ja. Maar je hebt ze eigenlijk de hele dag nog niet gevoeld. Ja. En nou ja, alle mensen die je kent, we hebben achterin onze hersenen een soort herinneringscentrum zitten. Dus jij, je ziet mij, dan zeg je, hallo Ali. Maar je moest dus weten wat er gebeurt. Hè? Via de ogen gaat het naar de achterkant van de hersenen, word je bewust. Maar gaat ook even een prikkel naar dat herinneringscentrum. En er komt dan gelijk de naam Ali. Hè? Want je hebt dan als het ware een afbeelding van het herinneringscentrum zitten. En dat matcht dan en weet je, oh, dat is Ali.
Wat is het doel, de reden dat we zo in elkaar zitten?
Ik geloof echt in een schepping, de God die ons gemaakt heeft. En ik vind het zo mooi dat we niet alleen maar een lichaam gekregen hebben voor de meest noodzakelijke dingen, maar dat we ook vermogen hebben gekregen om van kleuren te genieten, van geuren te genieten, van muziek te genieten. Dat we ook echt, ook echt van schoonheid mogen genieten.
Ali, je bent eigenlijk een soort wandelende, zittende encyclopedie. Ik zou willen dat je hier nog een tijdje bleef zitten na de uitzending om helemaal te vullen met die prachtige informatie. Maar Even naar de realiteit van vandaag. Je was arts, je bent er nog steeds, maar nu ligt het accent bij docenten zijn. En je man was predikant en is nu hoogleraar. Ja. Jij bent veel bezig met het leven, hij met de dood als predikant.
Ja. Ja, ik heb vroeger dus heel veel bevallingen gedaan. En ja, dat vond ik heel bijzonder. Hè? Zo'n ongeboren leven, hè, dat dan in die baarmoeder zit, zich helemaal ontwikkelt. Waarom? Niet om in die baarmoeder zelf te zitten. Dat is niet de bedoeling van dat leven. Hè? Eigenlijk wordt een kindje, een ongeboren baby, helemaal klaargemaakt. En als hij helemaal klaar is om geboren te worden op deze aarde. Nou, mijn man deed altijd veel begrafenissen. En het lijkt zo tegengesteld, hè, maar aan begrafenissen gaat dan natuurlijk eerst vaak een ziekteproces en stervensbegeleiding aan vooraf. En hij begeleidde echt ook mensen, hè, die dit aardse leven moeten gaan verlaten. En dan als het ware geboren worden in de hemel. En eigenlijk kun je zien dat er heel veel overeenkomsten zijn.
Oh ja?
Ja, ik vind van wel, ja. Moet je eens kijken, net een ongeboren baby weet niet hoe deze aarde eruit zal zien. En een ongeboren baby zou bij wijze van spreken wel kunnen zeggen, er is geen leven na het leven. Want kijk, ik zit hier in de baarmoeder en als ik met mijn handjes voel, het is helemaal dicht. Hoe zou er een leven na het leven kunnen zijn? En zo denken wij dat ook wel eens op deze aarde. Hè? Van, ja, hoe zou er nog een leven na dit aardse leven kunnen zijn? Hè? En een ongeboren baby zou natuurlijk heel raar zijn als hij zou zeggen, mijn moeder bestaat niet, want ik heb mijn moeder nog nooit gezien. Het feit dat hij er is en leeft, dat kan alleen maar omdat zijn of haar moeder leeft. En daarom vind ik het eigenlijk ook raar, hè, als mensen op deze aarde zeggen, ja, God bestaat niet, want ik heb God nog nooit gezien. Nou, ik denk, ja, God kan niet sterven, maar als God zou sterven, dan zouden wij ook gelijk allemaal dood neervallen. Nou, een ongeboren baby gaan wij niet aan uitleggen van, nou, als je geboren wordt, dan kom je op de aarde en er zijn de geuren en er zijn de kleuren en er zijn de andere mensen en weet, dat doen we niet. We hebben ook nog geen woorden om dat uit te leggen. En zo, ik ben wel eens nieuwsgierig, hè, van hoe zou nou het leven na het leven eruit zien. Maar ik denk dat wij dat niet kunnen bevatten. In de Bijbel wordt er wel over de hemel gesproken, maar wel in beeldspraak. Ons verstand kan niet bevatten hoe die hemel eruit zal zien. Maar dat moet zo bijzonder zijn. Het staat wel in de Bijbel wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Hè? Nou, op een gegeven moment is die baby dan dus ongeveer, ja, 9 maanden zal ik maar zeggen, die ongeboren baby. En dan gaat de familie al bellen van, nou, is er al wat? Beginnen de weeën al? Hè? En ja, die moeder hoopt dan ook dat het gaat beginnen. Maar zou die ongeboren baby het nou leuk vinden dat hij de bevalling gaat beginnen? Die zit in zijn veilige holletje. Dan krijg je die weeën. Nou, iedere keer dan krampt die baarmoeder zich samen. Nou, dan breken de vliezen, dan komt een klein openingetje. En dan gaat die moeder ook nog persen. En dan wordt hij door een hele nauw tunnel, een zwarte tunnel als het ware, geduwd waar die amper doorheen kan. Hè? Maar de mensen die eromheen, de verloskundigen en zo, die zeggen, nou, nog 1 wee en dan is die er. Hè? En als de baby er geboren is, is iedereen ook eigenlijk blij. En ik denk dat het ook zo is, hè, als een oud iemand gaat sterven, zeg een mevrouw van 90 jaar bijvoorbeeld. Je moet toch dit aardse leven wat je vertrouwd is, wel verlaten.
Hier door een tunnel.
Je moet ook zo door een soort, mensen zeggen het ook, hè, je moet door een soort tunnel, hè. Maar ik denk dat het in de hemel zo zal zijn, dat ze dan zeggen, hè, nog 1 wee en dan is zij of hij er. Hè? En ja, dan kun je ook zeggen, verlang je nog wel eens terug, ja, naar het bestaan als ongeborene? Nou, ik niet. En ik denk dat de mensen in de hemel ook niet terug verlangen naar de aarde.
Wat leuk, want dominee Schuller gaat zo meteen preken over, ja, eerst geloven en dan zien. Maar dat is eigenlijk ook wat jij zegt.
Ja,
hè?
Eigenlijk is dat zo. Ja. Je moet het geloven. En als je het gelooft en je groeit erin, ja, dan zie je het ook eigenlijk. Hè? Dat is gewoon zo. He, maar ja, ik ben zelf best wel nieuwsgierig. Ik wil graag dingen goed weten. Ja. En dan, ja, net zoals ik zeg, van, ja, ik wil wel meer weten, ja, hoe die hemel eruit ziet enzovoort. Maar dan denk ik, ja.
Weet je, ik hoef het niet te weten, want ik wil, nee, me laten verrassen. Want ik denk dat ik het, ja, nooit kan bedenken. Ja, zo,
ja,
mooi.
Ja, ik wil altijd graag wel alles van tevoren weten. Dat is zo.
Nee, ik meen oprecht. Ik denk, ik laat me verrassen.
Ja. Nou, weet je waar ik dan ook weer troost uit heb? Wat me vertrouwen, ja, geeft. Dat is, kijk, zoals een ongeboren baby, hè. Wat heeft hij nodig? Dat is dus zuurstof en voedingsstof. En dan krijgt hij, ja, allemaal via de moederkoek aangeboden. Hè? Ja. En als het allemaal goed gaat, is het precies genoeg. Niet te veel, maar ook niet te weinig. En dan via de navelstreng staat die ongeboren baby in contact met die moeder, zal ik zeggen. En dan denk ik, ja, wat heb ik op deze aarde nodig? Ja, dat is toch de Bijbel. Met eerbied zou je kunnen zeggen, dat is de vaderkoek. Hè? Daar zit precies genoeg in. Ja, wat voor mij, waar ik mee het leven door kan komen. Zelfs zou ik wel eens meer willen. ja, zo ben ik nu eenmaal. Hè, maar dan denk ik, ja, de Heere God heeft dit genoeg geacht. Net zoals die moederkoek voor een baby echt precies genoeg heeft. Want als die te veel zou krijgen, zou die zelfs te groot worden. Zou ook problemen geven. En zo moet ik er vertrouwen in hebben. Dat woord voor God, het is genoeg. Ja, en hoe kan je in contact staan met je hemelse vader? Ja, dat is toch, ja, hebben wij ook een soort van navelstreng. Dat is het gebed, hè. Als je echt serieus bidt. Ja, ik bid ook heel vaak snel en vlug, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar als je er echt serieus bidt, hè, en het laat bezinken, en dan voel je dat er echt contact is met de Heer.
Ali, ik zou eindeloos met je door kunnen praten. Je bent een fantastisch. Ik vind het heel fascinerend, maar we moeten terug naar de christelijke titel.
Ja, dat is veel belangrijker.
Ja, nee, dat is helemaal niet veel belangrijk. Nee, ik vond het heel belangrijk wat jij vertelde. Ik denk dat je heel veel mensen de ogen hebt geopend.
Zo met elkaar het geloof beleven, met zoveel mensen.
Ja, heerlijk.
Dat is zo bijzonder.
Ja. Dankjewel dat je hier was. Ik heb mij een mooi boek mee. God houdt van u en ik ook. Omarm de liefde die alle eenzaamheid verdrijft. En ik denk bijzonder, je hebt zo mooi zitten vertellen over vreugde van het leven, over kleinkinderen. Dat er ook heel veel mensen zijn die het verdriet hebben omdat het leven pijn doet. En dan hoop ik ook dat ze zich omarmd weten.
Nou, alsjeblieft. Heel hartelijk bedankt.
Ja, heel fijn dat je er was.
Graag gedaan.
Geweldig, ja. Ik vond het fascinerend. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, waar het koor van de Crystal Cathedral inmiddels klaar staat om een prachtig lied te zingen. Walk by faith. Wandel door het geloof.
I'm going through a series of messages entitled Believe It, See It. And in fact, I'm going to complete the series today. And I'm going to complete it by introducing you to a book that I wrote a long time ago, probably, I think it was almost 6 years ago, entitled Possibility Living. Add years to your life and life to your years with God's health plan. And it was very interesting. I was talking with somebody about this book recently, and they said, it's all about health. I said, well, of course it is. That's what the title is. And then what they didn't realize was that health is so inclusive. There's only a few chapters, two or three chapters, which deals with health from a physical aspect. Because health is far more than having a body that's working. You can go to almost any institution in the United States and find people who have mentally sick but are physically well. Would you call them healthy? I think not. Health is far more than just having a healthy body. And that's why so much of this book deals with things besides having a healthy body. Because in order for us to be well, it requires us to have a healthy mind, a healthy body, a healthy spirit, healthy relationships, etc., etc. And so that's what the book is really all about. And why do I bring up the book? I bring up the book because long before I wrote this book, somebody else knew how important it is for us to realize that health has far more to do than just having a good body. I think Jesus was the one who really started this whole thing. Matthew 9 says that some men brought to Jesus a paralytic who was lying on a mat. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, son. Your sins are forgiven." At this, some of the teachers of the law said to themselves, "This fellow is blaspheming." And knowing their thoughts, Jesus says, "Why do you enter evil thoughts in your heart? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But so that they may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." Then he said to the paralytic, "Get up, take up your mat, and go home." And the man got up and went home. And when the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God who had given such authority to men. Long before Jesus healed the man's body, he healed the man's spirit. And how many people today come to the church, or they come to a place, or they go to a hospital looking for healing for one thing, when what they really need even more importantly than that is healing in another? The man who was brought before Jesus could have very easily looked at his life and seen himself as the cripple he was. In the Bible, they refer to him as a child, or Jesus refers to him as son. Yeah, so I have the impression that he's probably somewhere in the ages of 12 to 14, a young man. And instead of looking at everything he didn't have, he looked at what he did have. He had good friends. He had people who cared about him. And under the circumstances, that's an incredible thing, because you have to realize anyone who is sick, anyone who is less than whole physically, is deemed to be someone who has sinned, and therefore this is the result of their sins. So illness was considered a punishment for their sins. So in spite of this stigma that he had, he still had these wonderful friends. And they came and they brought him to Jesus. And Jesus made those words, "Your sins are forgiven. First and foremost, your sins are forgiven. And only then, after he had said that, did he turn to him, say, "Now, pick up your mat and walk." And by faith, he stood up, he picked up his mat, and he went home. Now, when I look at this story, I see three things that are very important for us to realize. First and foremost is that we have to look at what we have and not what we don't have. Secondly, I realize that it's imperative that we do not stop at the first time we face an obstacle. How many times do we go and we start and find an obstacle and we just say, "Well, forget this," and we go home? And thirdly, is that we live by faith and not by sight. Look at what you have and not what you don't have. If we go and we look at our society in which we live in, it's really easy for us to get in the understanding that enough is never enough, and more is always better. If you've ever been on the ocean, you'll discover that no matter what size boat you're in, it's too small. I promise you, no matter what size boat, when you're on the ocean, it is too small. Therefore, they call it in the yacht world, two-footitis. If only I had 2 feet more on my boat. Because it's never big enough. And you can apply that to your life. There's so many times when we have to face the storms and the struggles of life that we always can say, "If only I had 2 feet more. If only I had just a little bit more of this and a little bit more of that." We cannot look at what we don't have. We have to look at what we do have and take advantage of our advantages. You know what a loon is? It's a specific bird. They're really a spectacular bird. But what's funny is to see them walk on land. They can barely walk. They kind of have to scoot. And when you approach them in a boat or in a canoe or something, they can hardly get out of your way. They're so heavy, it takes them forever to take off. They take off kind of like the spruce goose. Have you ever seen pictures of the spruce goose taking off? It just goes and it goes and it goes. And you think, it's not going to take off. And all of a sudden, it gets up off the air. And sure enough, you know, it gets a little bit up. That's kind of the way they take off. And do you know why that's the case? It's because they have solid bones, and they're one of the heaviest birds for its size. And the reason it can barely walk is its legs are set too far back. And if all that bird did is look at its negatives, if all it ever did is look at all the other birds that are just taking off and flying around, if he tried to be those other birds, he would live a miserable life, but they live a great life. And how can such a miserable bird live such a great life? He looks at what he has and not what he doesn't have. As a result of having those solid bones and those legs set back in his body, he can dive deeper and faster than any bird. Like that, he can go down 20 or 30 feet and he can get his prey. If there's something that's coming after him, he doesn't try to take off. He doesn't have a chance. What does he do? He just dives. And they're tremendous swimmers. And they look at what they have and not what they don't have. And all of us have to do the same thing. This young man looked at what he had and he said to them, or somebody said to him, "We're going to take you and we're going to take you to Jesus." We've heard about this man who can heal people. We need to do the same thing. Where we have spiritual weakness, where we have emotional weakness, where we have physical weakness, we need to come to the realization and surround ourselves with people who will lead us to Jesus Christ. And there in his midst we'll receive his words.
And it'll be the words we need. It'll be the words we seek. It'll be the words that are right for us. I'll never forget the story that Norman shared. The story is about a time he was walking through New York City and he saw this tattoo shop. And he was just kind of curious. He says, I walked in there and I looked around at the different tattoos. And I saw a tattoo in there that said, Born to Lose. And he went to the man who puts the tattoos on people's bodies. And I said, do people literally actually have that tattooed on their body? He said, oh, yes, sir, they do. So why in the world would anyone ever tattoo Born to Lose on their body? And the man said, before tattoo on body, tattoo on mind. And how often do we have these tattoos that we have allowed society to place on our minds that prevent us from being the people that God has called us to be? And with that tattoo on our mind, we suddenly face the smallest little obstacle. And we turn and we go, gee, we couldn't get there. One of the things this story illustrates for us is the fact that we don't have to stop at the first obstacle. We can keep on keeping on. We can keep on striving, and that if we have the endurance to keep on going, that somehow we will succeed. One of the things this ministry has that I am so proud of is our longevity and our history. One thing that I've inherited from my father is endurance. Tell me about it. Look at the endurance that guy has. He's been doing it now since 1955. How many years is that? 53 years. Here in this place alone. Before that, he did it for several years in Illinois. Endurance. I started in 1976. We just keep on keeping on. Sharing the message, breaking through the walls, letting people know you don't have to tattoo your mind with these negative thoughts. So let's eliminate negative thinking. Let's just wipe it from our minds. Let's live by faith and not by sight. Bruce Tillman shared a work entitled Christo Imperitu. And in there he tells a story of a woman who was in an institution for nearly 5 weeks, 5 years, I'm sorry, with depression. And after being completely destitute, not saying a word for anyone for years, she had a doctor come and visit her. A new doctor came in, and he introduced himself to her, and he said, hi, I'm Dr. Heaven, H-E-V-E-N. And she lifted her head, and she said, what's your name? It's the first word she said in years. And it was his first day on the job, so he didn't know there was anything special about this. I said, oh, it's Dr. Heaven, H-E-V-E-N. And all she could hear in her mind was H-E-A-V-E-N. Heaven. And she went to bed that night thinking heaven. And thinking about a glorious, wonderful place and that she was in heaven. And wonderful thoughts started coming into her head and she filled her mind with positive thoughts. And the next morning she woke up and was walking down the aisles of the hospital saying, this is the day the Lord has made. 5 weeks later, she was employed as a school teacher. When I heard the story, she had been employed for 14 years. Isn't that amazing? I had no way to test the validity of the story. I had to trust the work of Bruce Tillman, who shared the story. And after the first service, my mother came into my office and she said, Robert, where'd you get that story?
So I said, I told Joe in church, I got it from his message, Christo Imperitu. She said, do you know where that came from? I said, no. She goes, that woman was a member of our church. All the facts weren't exactly right, because you have to realize your father shared this message years ago. And he must have heard it and incorporated it into his message, and now it's coming full circle all the way back. The real story is, she felt like she was in hell. She felt like that hospital was hell until she met her doctor. She said, I'm Dr. Heaven. And she said to herself, if Dr. Heaven is here, then I'm not in hell. And that changed everything. Isn't that amazing? How many of us suffer from negative thoughts? Thoughts of greed or revenge? Thoughts of hatred or lust? Negative thoughts of, I can't do this and I can't do that. Thoughts of, I'm just born to lose, I'm not born to succeed. Thoughts of, does God care about me? Does Christ care about me? We suffer from physical illness. We suffer from mental illness and thinking negative thoughts. And spiritual illness. How many of us need to find the grace of Jesus Christ today? To feel His forgiveness. And so today I want to invite you to stand where you are if you want to receive healing today. And so, oh God, we pray for every single person standing here today who are standing because they need healing. Emotionally, physically, spiritually today. So begin by opening our eyes, O Lord, that we might see. That we might see that through you all things are possible, because the angels declared it from the very beginning. All things are possible with God, they said. So we are in your presence. We are praying for healing of body. Take away the fear and fill the hole in our hearts with your Holy Spirit. And so we thank you, Lord, for your healing power that's taking place right now. Amen. Let me give you a benediction. And now may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit touch your hearts, your minds, and your bodies, and bring healing where you need it today. Amen.
Ik hoop dat je genoten hebt van dit uur Hour of Power. En ik moet even denken aan alle mensen die thuis zijn of in het ziekenhuis en ziek zijn. Dat is een moeilijke, soms de moeilijkste tijd in je leven. En ik hoop dat deze uitzending je heeft bemoedigd. God is nabij. Mensen kunnen je in de steek laten, maar God nooit. Ik hoop dat je bemoedigt. Nog een paar mededelingen van Hour of Power. Aanstaande dinsdag en donderdag zijn er respectievelijk in Apeldoorn en Rotterdam koffieochtenden. Opgave is noodzakelijk en op de website staat er meer informatie. Er is er heel veel belangstelling voor onze reis in het kader de 500 voor 500 naar Amerika. Ook daar informatie op onze website. Wij gaan afscheid nemen. Graag tot volgende week bij Hour of Power en een hele goede week toegewenst.
Oh.